hoe lang hebt u er nou over gedaan om dit toch heel lijvige boekwerk voor elkaar te krijgen?
De laatste 2 jaar heb ik het eigenlijk niet meer van mijn tafel gehad. En ik ben toen ook naar het archief in Utrecht geweest. Heb daar dagen doorgebracht. Soms met de analyse van 1 enkele brief of 2 brieven. Maar in die correspondentie werden soms ook bepaalde opvattingen die ik had helemaal ondersteboven gehaald. Hè. Ik wist bijvoorbeeld dat er in juli 1871 toch wel een brief moest zijn van pastoor Hogeman naar monsieur Schaapman, die pas, of eigenlijk al een paar jaar dus, monsieur Zwijsen was opgevolgd. In 1868 had Zwijsen dus bedankt voor Utrecht en was naar 's Hertogenbosch gegaan. En Schaapman, zijn vicaris-generaal en president van het Groot Seminarie, was hem toen opgevolgd. Ik kwam de zin tegen, namelijk, monsieur Schaapman heeft mij gevraagd om 2 dingen even naar voren te brengen. En dat is, wat heeft de bouw van de kerk gekost in de pastorie? En ten tweede, kunt u verder bijzonderheden over die bouw geven? Die zin kom je dan tegen, hè? Dus ik denk bij mezelf, dus dan moet daar een brief zijn in Utrecht. Dus ik bel de archivaris op en ik vraag haar of zij niet even in de map van Vrooms Hoop wil kijken om te zien of er rond juli 1871 die brief te vinden is. En ze komt aan de telefoon terug en zegt tegen me van ja, ik heb een brief van 4 bladzijden gevonden en ook in oktober nog een brief van 2 bladzijden. En pastoor Hogeman komt eigenlijk in zijn eigen bewoordingen naar voren als iemand die erg schichtig is. Die schrikt van de geweldige schuld die er op de kerk rust. Er lag een schuld van bijna 8000 gulden op die kerk. En hij schrikt zich een ongeluk. En zo beschrijft hij dat ook in zijn Liber Memorialis Primus, in zijn eerste gedenkboek. Dus, hoe kwam die man op mij over? Als iemand die liever dat spulletje eigenlijk voor zich uitschuift. Die liever daar een ander dat werk zou zien doen. En wat blijkt nu uit die brieven die ik lees? Dat hij meteen eigenlijk, hoezeer of hij er ook tegenop ziet, wat hij zegt, ik heb een aversie van bedelen, dat zegt hij ook. Maar aan de andere kant zegt hij ook, als ik het aan moet pakken, pak ik het meteen aan. En hij zegt ook bijvoorbeeld, ja, ik ben dan nu 43, het is net alsof ik al veel minder energie heb dan toen ik 28 of 30 was. Hij had zowel vanwege de moeilijke omstandigheden dus van de plaats waar hij zat, van de schuld die er was, als ook vanwege zijn leeftijd, want hij vond die leeftijd al aan de hoge kant, zal ik maar zeggen, dus zag hij er gewoon als een berg tegenop. Maar toch blijkt uit die brieven dat hij dus het niet wegschuift in de verste verte niet. Hij pakt het meteen op en hij zet de schouders er helemaal onder. Dus je krijgt nogal eens wisseling, zal ik maar zeggen, van kijk, er heeft ook nooit iemand iets over geschreven. En nou krijg je een correspondentie in je vingers, waarvan je zeggen moet van jonge, 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 hier krijg ik gewoon misschien wel een totaal beeld door datgene wat hij schrijft en datgene wat geschreven wordt. En die antwoorden van monsieur Zwijsen, maar voor hem dan van monsieur Schaapman, maar die antwoorden van Schaapman en Zwijsen zijn voor mij dus telkens weer een reden geweest om bij te stellen wat je eigenlijk al geschreven had.
Blijft dus voortdurend aan het borduren van het een of
ja,
aan het andere.
Aan het polijsten.
Hebt u ook niet wel eens gedacht van, waar ben ik toch aan begonnen?
Nou, dat is ook zo. Nou, als je van tevoren alles weet wat op je afkomt, dan ja, zou je toch wel ernstig getwijfeld hebben. Of gewoon van de andere kant is het ook wel zo dat er een heleboel interessante dingen op je afkomen, dat je ook perspectief krijgt over de geschiedenis van deze streek, want toch, oh, het loopt parallel hoor. Ik heb dan andere publicaties die van andere kerken uitgegaan zijn, die heb ik dan ook wel gelezen en dan zie ik dat ze het daar met die armoede in deze streek ook vreselijk moeilijk gehad hebben. Dat hier armzaligheid troef was, mag ik rustig zeggen. En dat de pastoors in die armzaligheid ook gedeeld hebben, hoor, want die verdienden ook niet veel. En dat is eigenlijk gewoon tot 1917 is dat eigenlijk volkomen gelijk gebleven. Dat salaris, dat ging niet omhoog, in de verste verte niet. Dat bleef gewoon hetzelfde. Geen cao's, geen inflatiecorrectie, niks van dat alles hoor. In de verste verte net, zelfs niet 10% of zowat. Niks hoor. En een tuin moest veel opbrengen. Pastoor Kanitz beschrijft dat. Die had misschien dan voor zichzelf wel enige ruimte. Want hij heeft op eigen kosten nogal het een en ander aangeschaft voor de kerk. Want hij dacht dat de kerk het bijna niet kon. Of helemaal niet kon. Die schrijft dus, ik moet toch maar een heleboel gaan doen aan de tuin hoor. En er moet toch wel fruitbomen moeten er komen. Er zal het nodige verbouwd moeten worden. Want anders dan krijgen we het niet rond. Dus en zo is het dus gewoon van 1868 tot 1917 eigenlijk constant gebleven. Maar de ruimte die onder pastoor Schepers gekomen is, die van 1912 tot 1921 dus hier geweest is, die ruimte was ook minim, uiterst minim moet ik wel zeggen. Want toen hij daarna 33 jaar nog pastoor geweest was in Ootmarsum, schreef hij in zijn testament nog dat er een bepaald bedrag overgemaakt moest worden naar Vrooms Hoop. Omdat hij vond dat die pastoor dus eigenlijk veel te weinig verdiende. En dat geld wat hij overmaakte mocht dan ook alleen voor de salarissen van de pastoors besteed worden.
Is de naam Sint Willibrordus willekeurig gekozen?
Nou, die is niet willekeurig gekozen. Willibrordus is de patroonsheilige van de hele katholieke Nederlandse kerkprovincie. En is dit eigenlijk altijd geweest. En er zijn ook heel veel parochies in Nederland die de heilige Willibrordus als patroon hebben gekozen. Martinus Gijsbertus Smits, de eerste pastoor van de parochie, die dus op 5 april 1868 benoemd is als pastoor hier en op 11 april hier is ingehaald onder klokkengelui met bruidjes en welkom herder. En begroet door burgemeester, wethouders en hoofd van de lagere school en kerkbestuur. Martinus Gijsbertus Smits heeft een verzoek van die strekking aan de aartsbisschop Monsieur Schaapman gedaan. Namelijk of hij de heilige Willibrordus als patroonsheilige zou mogen voorstellen. En Monsieur Schaapman had daar geen bezwaar tegen, want ten eerste was het dus de patroonsheilige van de kerkprovincie Nederland. En ten tweede waren er verschillende andere parochies die ook al eerder deze heilige hadden uitgekozen als patroonsheilige voor de nieuwe parochie.
Het werd dus geen Onze Lieve Vrouwe.
De vroegere katholieke kerk in Den Ham had als patroonsheilige Onze Lieve Vrouw. Het zou natuurlijk ook heel goed mogelijk geweest zijn om Onze Lieve Vrouw dus als patroonsheilige van de nieuw opgerichte katholieke kerk te vragen en te nemen. Dus dat zou heel goed mogelijk geweest zijn, maar ik denk dat Martinus Gijsbertus Smits, die kaplaan was en aan de Antoniusparochie in Oldenzaal, dat hij van deze voorgeschiedenis eigenlijk op dat moment niets wist en daar volstrekt niet van op de hoogte was. En hij is dus eigenlijk de meest vanzelfsprekende weg gegaan van, de patroonsheilige van het hele aartsbisdom is Willibrordus. Dat zouden we hier ook maar het beste kunnen nemen.
Aanvankelijk werd er kerk gehouden in een huis rond het separatiepunt. De kerk nu is toch een paar bruggen verder gekomen. Hoe zat dat?
Ja, we zijn begonnen dus aan het punt van separatie, dus daar was een woning gehuurd met een voorhuis en een groot deel, een groot achterhuis. Dat voorhuis, dat zou dus dienst gaan doen een bepaalde tijd als woning van de pastoor. En het achterhuis zou dienst doen als kerk. Daar was een verhoog in dat achterhuis, dus het was heel gemakkelijk om daar de zaken in te richten, zodat het een kerk was. We hebben een nauwkeurige beschrijving daarvan. En trouwens, het is bij verschillende mensen uit Vrooms Hoop en ook parochianen is het volop bekend hoe of dat hele huis eruit zag, want het is nog niet eens zo lang eigenlijk weg. Dat heeft dus van 12 april tot 24 december heeft die noodkerk aan het punt van separatie dienst gedaan. Er werd gebouwd aan de Geerdijk. En er zijn eigenlijk drie redenen voor, naar mijn gevoel. De eerste reden is, daar werd een stuk grond gegeven. En dat grootste gedeelte daarvan werd geschonken door Johan Heinrich Overberg. Maar ook een protestant, Martin Ningbers, had een gedeelte van deze grond gegeven. Hieruit blijkt wel de uitstekende samenwerking die er op dat moment was. Die er eigenlijk ook altijd gewoon gebleven is. Ze hebben hier altijd voor grote moeilijkheden gestaan en ze hebben altijd geprobeerd om deze moeilijkheden samen dus op te lossen. Ze zaten in dezelfde scholen naar de overkant. De tweede reden waarom of voor de Geerdijk gekozen is gelegen in het feit dat er aan de Geerdijk nogal wat katholieken woonden. Die hadden toen een stem en die hebben altijd wel een stem gehouden. Dat is naderhand nog wel weer bovengekomen toen ooit de verplaatsing van de kerk van de Geerdijk aan de orde kwam naar Vroomshoop. Maar dat is een te langdurig verhaal om dat nu helemaal uit te diepen. Maar dat heeft dus gespeeld in de jaren 68, 69, 70. 1968, 69, 70. De derde reden is, als je dit gewoon volgens de parochiegrenzen gaat bekijken. En als je dan bekijkt dat de parochie zich uitstrekt tot achter Bergentheim, tamelijk dichtbij Hardenberg, tot achter Den Ham, een heel eind in de richting van Ommen, aan de oostelijke kant tot aan Langeveen, want het was praktisch tot aan Langeveen volgens de allereerste parochiegrenzen. En dan nog een heel eind in de richting van Vriezeveen. Dan moet je rekenen, dus dat als je dan naar het middelpunt gaat kijken, dan ligt dat ongeveer, zeg maar, op de Geerdijk. Dus er waren dus drie redenen. De middelpuntgedachte, laat ik maar zeggen, dus dat het in het centrum eigenlijk van de parochie lag. Volgens de toenmalige parochiegrenzen, die naderhand wel wat gewijzigd zijn. Ten tweede was het de kwestie van, er was nogal een behoorlijke concentratie katholieken daar rond de Geerdijk. En ten derde, nou, een niet onbelangrijk gedeelte was, ze konden in ieder geval van het bedrag wat ze investeren moesten, konden ze in ieder geval de grond aftrekken, want die was dus geschonken. En die was daar geschonken, daar aan de Geerdijk, precies op die plaats waar de kerk nu staat.
Uw boek gaat over de parochie, maar natuurlijk ook over de parochianen. Hoe was het door de jaren heen, hun leven? Hoogtepunten en dieptepunten?
Ja, dat heb je altijd. De parochie leidt nu eenmaal een wisselvallig leven. Hier, als je de brieven van Sint Paulus leest, met name de pastorale brieven, maar ook andere, de brief aan de Corinthiërs of eigenlijk alle brieven wel. En als je de handelingen van de apostelen leest, dan wordt heel vaak, laat ik maar zeggen, de kerk van die tijd geïdealiseerd. Ik heb daar nooit aan mee kunnen doen, want ik las er toch niet overheen, over die dingen, die toen ook in een bepaalde parochie dus van Korinthe of ergens anders dus door Paulus gesignaleerd werden en die dan toch aangeven dat die parochies in de tijd net zo goed een vallen en een opstaan kenden. Nou, je hebt hier in de parochie de vreselijk moeilijke tijd gehad. De financieel vreselijk moeilijke tijd van de bouw van de kerk en van de schulden die er op de kerk zaten, daar hebben ze mee geworsteld. Daarvoor hebben ze een lening gesloten in 1872 en een lening van, ze wilden dus eigenlijk 4000 gulden. Maar dat is dus wat meer geworden, want het was dus een schuld van bijna 8000 gulden. Nou ja, als je rekent wat het opbracht, hè? De totale collecte van die tijd was voor het hele jaar, voor de hele parochie, 125 gulden. Nou, als je nou moet verrenten, zeg maar, 8000 gulden tegen 4-5%, wat 5 was hoog toen, 4 was ook al hoog, dat is 4 x 80 is 320 gulden, dan gaat en de collecte, en de bankenpacht, wat dan de belangrijkste bron van inkomsten was, maar dat was ook helemaal niet hoog. Dus die gaat er dan helemaal aan. Dat zijn vreselijk moeilijke tijden geweest. En daar hebben de eerste pastoors hebben daar vreselijk veel moeite mee gehad. Het heeft tot Laurentius van de Nieuwendijk, die van 1904 tot 1912 hier pastoor is geweest, die heeft de laatste aflossingen in 1911 gedaan.
Hoe was nou de verbondenheid van de mensen met de kerk, of omgekeerd de verbondenheid van de kerk met de parochianen?
Die was heel groot. Moet ik gewoon zonder meer zeggen. Die was heel groot. Het was toch voor hen het trefcentrum. Ze hadden dat dan toch voor elkaar gekregen. Hè? In die vreselijk moeilijke omstandigheden hadden ze het voor elkaar gekregen. Dat ze die kerk kregen, dat ze die pastorie kregen. Dat ze het voor elkaar hadden gekregen dat ze gewoon een eigen kerkgebouw hadden. Daar hadden ze 5 jaar voor gevochten. Ze hebben ook allemaal een handtekening gezet in een brief aan het bisdom. Allemaal. De ene tekent met een kruisje, de ander tekent met zijn handtekening. Maar er zaten ook nog veel kruisjes tussen. Als je er dan zo voor hebt moeten vechten, dan schept dat ook een bepaalde verbondenheid. En die is er eigenlijk altijd wel geweest. Ze werden er eigenlijk ook wel een beetje toe gedwongen, ook wel. Ze waren altijd een minderheid in deze streek. Er waren goede verhoudingen, daar gaat het niet over, maar het is een kwestie van of je de 90% bent, of dat je de 10% bent. En die 10% was het toen, en is het eigenlijk ook nu nog. Dus het maakt wat uit of je een minderheid bent, en dikwijls is een minderheid toch weer meer op elkaar aangewezen, en ook vaardiger en strijdvaardiger.
Zette de kerk vroeger een heel nadrukkelijk stempel. En vandaar misschien ook dat die offers ook graag gebracht werden. Maar nu ligt het toch wel wat anders. Hoe kijkt u tegen die kentering aan? De rol van de kerk?
Nou, ik vond dat het vroeger dus gewoon veel te veel gecentraliseerd was. Ik vind dat de decentralisatie de betrokkenheid van de gelovigen vergroot. Ik zeg niet dat er gewoon geen centrale figuur zou moeten zijn. Die moet er uitdrukkelijk zijn. Een initiatiefnemer. Maar die moet toch wel heel goed zijn in het delegeren. Hij moet wel zoveel mogelijk mensen daarbij betrekken. En dat is een periode geweest in de geschiedenis van de parochie, die ik ook wel uitgebreid dus beschreven heb. Dat is een periode geweest die in de hele katholieke kerk, sinds Vaticanum II, het Tweede Vaticaans Concilie, heel veel energie gekost heeft. Het was zo gebruikelijk eigenlijk om zich veilig te voelen bij een centrale figuur. En die centrale figuur, dat kerkbestuur, het maar te laten opknappen. Maar de gelovigen zijn niet alleen consumptieve gelovigen die het alleen tot zich moeten nemen zonder er zelf gestalte aan te geven. Die gelovigen moeten eraan meewerken dat die kerk tot een zo levend mogelijke kerk wordt, en dat hij dus gewoon zorgt dat hij zijn part daarin krijgt en niet aan de zijlijn blijft staan. Het ligt trouwens in de beide sacramenten van het doopsel en het vormsel duidelijk vervat dat je niet alleen gelovige bent voor jezelf, maar ook duidelijke getuigende gelovigen dient te zijn. En dat is toch in het verleden wel eens al te weinig beklemtoond geweest. En het is een grote verdienste van het Tweede Vaticaans Concilie geweest, dat inschakeling van leken, het verantwoordelijkheid van dragen van leken voor het hele gebeuren in de kerk, dat toen hand over hand is toegenomen. En ik geloof dat dat een hele goede zaak is, en ik heb persoonlijk niet anders gedaan dan dat te stimuleren. Om te zorgen dus dat er zoveel mogelijk bij betrokken werden. En dan heb je bijvoorbeeld zoiets als zo'n restauratie van een kerk, zoals we die dan in de loop van de laatste jaren tussen 84 en 90, maar ook daarvoor al hoor, verschillende malen in de loop van de geschiedenis, eigenlijk zijn ze er wel 100 jaar mee bezig gebleven om die kerk te bouwen. Doe een beetje denken aan de middeleeuwse kerk, echt waar. Onaf was het toen die kerk gebouwd werd. En we hebben er met z'n allen lange tijd over gedaan. Ik durf haast wel zeggen 100 jaar over gedaan. Om die kerk volledig af te krijgen. En daarom is die kerk natuurlijk aan die gelovigen ook hartstikke dierbaar geworden.
Wat dat betreft komt uw boek dus op tijd?
Ja, wat mij betreft ja hoor. Het is een afsluiting zal ik maar zeggen, van een bepaalde geschiedenis, die nu de tijd van worstelen achter de rug heeft en misschien de tijd van, zal ik maar zeggen, er ook van het bezit genieten voor zich heeft.